En vanavond lezen wij eerst het gedeelte van Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen 6 vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Goden levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams, en stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Goden, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En met dit vers ben ik inderdaad terug in Romeinen 5, de laatste versen, waar we nog niet uitgebreid over gesproken hebben. Romeinen 5, namelijk vers 20 en 21, waar staat: maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere. En in deze verse vinden we de laatste vergelijkingen van de reeks die we vorige keer besproken hebben. Ik weet niet hoe ver ik precies was met die vergelijkingen. Er waren er in elk geval 7. En tot en met vers 19 hebben we ze, dacht ik, gehad. Dat waren er 5 in totaal. Daarna hebben we in vers 20 nog zo'n vergelijking. Een vergelijking namelijk tussen wat genoemd wordt de oude mens en de nieuwe mens. De term nieuwe mens, of althans de term oude mens, wordt in ieder geval meteen gebruikt in 6 vers 6, hebben we zojuist gelezen. Dat zijn begrippen, oude en nieuwe mens, die hier geïntroduceerd worden, die daarna ook later in andere brieven nogal eens gebruikt worden, met name in Efeze en in Colossense. Het zijn termen ter aanduiding van respectievelijk de oude mens, namelijk Adam, en dus de adamitische, dan wel de natuurlijke mens. En de term nieuwe mens wordt gebruikt voor de nieuwe mensheid. Mensheid behoren tot een nieuwe schepping waarvan Christus, de Heer Jezus Christus, het hoofd is. En tussen die twee mensen, mensheden, mensdommen, ik weet nooit hoe ik het zeggen moet. Tussen die twee mensen, wende maar aan, worden hier deze vergelijkingen gemaakt. Er wordt over overeenkomst gesproken, maar tegelijkertijd hebben we gezien ook over tegenstelling en contrast. Hier in vers 20 wordt even de wet nog geïntroduceerd. Er is in de voorgaande verzen nauwelijks over gesproken. Er wordt alleen gezegd over die wet dat zonde niet wordt toegerekend als er geen wet is. Dat was vers 13 van hoofdstuk 5. En we hebben daarvan gezien dat het simpel betekent dat door de wet kennis der zonde is. Met andere woorden, dat een mens zondig is van nature. En ik bedoel dus niet dat hij zondigt, maar ik bedoel dat hij een zondaar is, ook zonder dat hij wat doet. Dat wordt bewezen onder andere dan uit de wet. Alleen, Paulus schreef hier, nou ja, ook zonder de wet blijkt het wel, want daar waar de mens sterft, is dat een bewijs van zijn zondige natuur. Als hij geen zondige natuur had, zou hij namelijk niet sterven. Want zonde en dood horen bij elkaar, zoals vers 12 dat trouwens al zei. Op die wet gaat de apostel niet meer in het verdere van het hoofdstuk, totdat in vers 20 hij zegt, maar de wet is bovendien ingekomen. De gedachte is namelijk dat de wet er niet vanaf het begin geweest is, niet vanaf Adam. En de vergelijking tussen oude en nieuwe mens, die ging tot zover op, gewoon over de mensheid als zodanig. En daar had de wet helemaal niks mee van doen. Maar als nu hier in vers 20 de wet geïntroduceerd wordt, is dat omdat de volgende twee vergelijkingen gemaakt worden tussen de oude mens onder de wet en de nieuwe mens onder de genade. Die twee begrippen, wet en genade, die kwamen we hiervoor niet tegen in deze vergelijkingen. Begrijp je me goed? Er werd wel genade genoemd, in vers 17 bijvoorbeeld, in de derde vergelijking. Er wordt gesproken over overvloed der genade. Maar daar gaat het er niet om. Waar het om gaat is eventueel heerschappij der genade. Dat is wat lastig om daarover te spreken nu, om de eenvoudige reden dat heerschappij van de genade nog nauwelijks, misschien zeg ik het erg negatief, maar nog nauwelijks door een gelovige begrepen wordt vandaag de dag. Helaas. Maar die, ja, want dat een mens uit genade moet zalig worden, ja, dat is één ding. Maar het andere ding is dat de mens uit genade zou leven. Daarna, uiteraard. Vervolgens. Waarbij dus, zoals de wet de basis was van de Israëlitische ethiek in de Oud-Testamentische tijd, en waar tegenover dan staat dat de genade de basis is van de christelijke ethiek in onze Nieuw-Testamentische tijd. Ik zeg het nu reeds met grote nadruk, trouwens ik gebruik elke kans om daar wat van te zeggen. Om de eenvoudige reden dat kennelijk niemand dat meer weet. Velen denken, je moet uit genade zalig worden, maar als het gebeurd is, ben je verplicht in ieder geval dan onder de wet te leven. En heel populair is ook de gedachte dat je niet weet of je zalig wordt, maar als het ooit nog eens een keer zal gebeuren, dan moet het uit genade zijn. Maar in afwachting daarvan, ook zonder dat we behouden zijn, of kinderen gods of wedergeboren of zo, zou men toch onder de wet moeten leven. Volkomen dwaas en volkomen onbijbels. Mede daarom dwaas. Er zijn nog andere redenen voor. Ja, ik druk me wat scherp uit, maar ik wil het wel graag scherp gezegd hebben. Liefst zo bijbels mogelijk. Nee, de Bijbel gebruikt nog sterkere termen. Die zegt, jullie zijn helemaal uitzinnig. Dat is ook nog een net woord, denk ik wel eens. Wie heeft u betoverd, zijn jullie nou helemaal? Dat is wat de apostel zegt. Hè? Nou goed, dus u drukt me netjes uit als u zegt dat het gewoon dom is, dat het zo niet is. Het is volstrekt onbijbels. Hier wordt namelijk gesproken over de tegenwoordige positie van de gelovigen, de nieuwe mens dus. We behoren tot een nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is. En die nieuwe mensheid, inclusief u en ik, wij leven niet onder de heerschappij van de wet, of gewoon onder de wet. De heerschappij kan je dan weglaten, want het is vanzelfsprekend dat het daarover gaat. Maar wij leven onder de heerschappij der genade. En daar gaat het hier over. En dan zegt de apostel, vers 20, de wet is bovendien ingekomen. Dat wil zeggen, buiten die voorgaande uiteenzetting komt daar nog eens een keer de wet bij. In Galaten 3 zegt de apostel, de wet is gekomen, is daarbij gesteld. Nou ja, 430 jaar na de belofte aan Abraham in elk geval is de wet daarbij gesteld. De wet kwam pas veel later. De wet is zo fundamenteel niet. Niettemin, de wet is bovendien ingekomen. Er staat ook meteen bij. Met welk doel? Kijk, in voorgaande hoofdstukken kwamen wij de wet ook tegen. En toen stond er onder andere in 3 vers 20... dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor hem, want door de wet is kennis der zonde. En dus kennis der zondige natuur. Dat is wat dus in Romeinen 5, vers 13 of zo herhaald wordt. Maar je vraagt je natuurlijk dan altijd nog meteen af, maar als mijn mens daardoor niet behouden wordt, waar is die wet dan voor? Want God heeft hem toch gegeven. Dan is het antwoord, opdat daardoor de zondige natuur van de mens gedemonstreerd zou worden. En hoe gebeurt dat? Nou, dat zegt 5 vers 20. Opdat de misdaad te meerder worden. U hoeft het van mij niet te geloven. Al vind ik het onverstandig om iets wat in de Bijbel staat niet te geloven, moet ik u zeggen. Maar ik geloof het wel. De wet is ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Waartoe de wet? Opdat de mens meer zou zondigen. En niet meteen protesteren, want er zijn een legio die zijn er blij mee dat ze veel mogen zondigen. En als ze daar nog goed voor gemotiveerd worden, zijn ze er nog blijer mee. Dat mag ik natuurlijk hier niet zeggen, want het hoort niet zo. Maar zo is het, als u het mij vraagt, wel. Maar daarna zegt men, ja maar goed, hoe zou God dat nou doen? Wat voor belang kan God er nou bij hebben dat de zonde te meerder wordt? Nou, het antwoord is, daardoor wordt de zondige natuur van de mens gedemonstreerd. Er wordt gedemonstreerd dat er in de mens zo zonder meer geen goed woont. Dat stond ook al in hoofdstuk 3, dus dat is voor ons al lang niet meer nieuw. Maar het wordt door de wet gedemonstreerd. De wet verbetert de mens niet. Als een mens leeft onder de heerschappij van de wet, neemt de zonde niet af. Dan zondigt hij niet minder, hoe goed hij ook zijn best doet, maar juist meer, zegt de Bijbel. Populair zeg ik dan, brengt hem in ieder geval op ideeën. Ja, dat lijkt me het kortste argument. Maar de Bijbel zegt gewoon dat het zo is. Zo werkt het. Het oude verhaal, dat heb ik hier ook verteld. De wet wordt gelegd op het vlees, op de oude mens, de natuurlijke mens. Die is een zondaar en als je hem activeert door de wet, maar waardoor dan ook, dat maakt weinig uit, maar als je de mens activeert, ja, wat gaat hij dan doen? Zondigen. Als je een appelboom activeert, voor zover het zou kunnen, nou het schijnt te kunnen, dan begint het ding appels voor te brengen. Hij kan niet anders. Hij heeft geen andere opties en dat is met de mens ook het geval. Sommigen hebben een veel te hoge dunk van zichzelf en zijn dan niet bereid te aanvaarden wat de schepper zelf over de mens zegt. Maar niettemin staat gewoon in de Bijbel, we zullen het aanvaarden. Dat is het doel. Daarmee is meteen verklaard. Al die schriftplaatsen die zeggen dat de wet onprofijtelijk is en onnuttig en voor dat doel ook is beëindigd, vernietigd moest worden zelfs, want dat staat er, in Hebreeën 7 bestaat die term zelfs, voordat het nieuwe verbond kon aanbreken, voordat het koninkrijk Gods gestalte kon krijgen, dan wel het Messiaanse Rijk, dan wel het christendom of hoe je dat maar noemen wil voor de gelegenheid, want dat maakt me nu even niet uit. Dan was het wachten op, zegt Galaten 3. Op het einde der wet. Nou goed, de wet doet dus de zonde toenemen. En daarom staat er, maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Dat is dan heel vervelend, lijkt het. Maar er staat laconiek achter. En waar de zonde meerder geworden is. Daar komt de vergelijking. Lees er niet overheen. Waar de zonde meerder geworden is, door de wet, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Geworden had ook gekund door in de vertaling. Maar men heeft een beetje een hekel aan om steeds hetzelfde woord te vertalen. Maar het is hetzelfde. Waar de zonde meerder geworden is, in verband met de oude mens onder de wet, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Want de eenvoudige gedachte is deze, dat we hebben genade ontvangen waardoor alle zonden vergeven zijn. Of het er nou veel of weinig waren, heeft daar niets mee van doen. Dus waar de zonde te meerder wordt, ja, dan wordt de genade automatisch ook meerder. Nee, ik hoor niet tot die mensen die zeggen, laat ons het kwade doen, omdat het goede eruit komen. Weet u nog, Romeinen 3 vers 8, kom er liever nou niet meer op terug, wij hebben dat besproken. Dus, waar de zonde te meerder geworden is, daar is de genade ook meerder geworden, maar dat staat er niet eens. Er staat, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Dus nog veel sterker. Want niet alleen hebben wij genade ontvangen waardoor ook die meerdere zonden vergeven zijn, maar het punt is gewoon dat we daarna ook nog genade hebben ontvangen om daaruit te leven. Een genade die ons, zo kort mogelijk gezegd, in het algemeen, bekwaam maakt om God te dienen. als dienaren niet der letter en dus van het oude verbond, met dank aan 2 Korinthe 3, maar dienaren des geestes, namelijk dienaren van het nieuwe verbond. Dat is het idee. En waar onder de wet de zonde toeneemt, daar neemt onder de genade juist de rechtvaardigheid toe. Nou, een eenvoudig voorbeeld geven. Ik wil er niet te lang bij stilstaan, want het komt later toch uitgebreider aan de orde. Maar een eenvoudig voorbeeld dan. De apostel Paulus hoorde tot die mensen die zelfs de gemeente vervolgden enzovoorts. Dat was een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste daarvan in zijn dagen. Althans oorspronkelijk. De man heeft genade ontvangen, zijn zonden werden hem vergeven. En voortaan mocht hij ook in de kerk zitten, maar dan natuurlijk wel helemaal achteraan in het hoekje. Daar had hij niks aan, want klaverjassen, broeder, was toen nog niet uitgevonden. Maar laat me zitten. Hè? Zo was het toch niet? De man ontving genade waardoor zijn zonden vergeven werden. Maar daarna, en dat lees je veel vaker, ontving hij genade om God te kunnen en te mogen dienen. Mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods, of hoe het maar heet daar, hè? De heerlijkheid van Christus, enzovoorts. Dat wil zeggen, hij kreeg genade niet alleen waardoor het oude werd weggedaan, maar hij kreeg ook uit genade verantwoordelijkheden, die kreeg hij gratis cadeau, zal ik maar zeggen, uit de genade Gods. En daarna zei hij later ook, door de genade Gods ben ik wat ik ben. Hij zei niet, door de genade Gods ben ik niet meer wat ik was. Ik hoop dat u het verschil begrijpt. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. Nou, dat heeft met die overvloedige veelheid van genade te maken. Let dus op de vergelijking. Waar de zonde meerder wordt, wordt ook de genade meerder, maar zelfs veel meer overvloedig. En daar gaat het maar om. Waarbij die zonde meerder wordt onder de wet, uiteraard, onder de heerschappij van de wet. Maar waarbij vervolgens die genade veel meer overvloedig wordt daar waar genade heerst. Ik zal nog één tekst citeren in dit verband uit Johannes 1, waar staat de genade. De wet is door Mozes gegeven, de genade is door Jezus Christus geworden. En een paar versen verder staat dat wij door Christus hebben ontvangen ook genade voor genade. Of welk voorzetsel er maar tussen moet, want daar ga ik nou niet over discussiëren, maar de term betekent gewoon genade op genade, zouden wij nu zeggen. Genade daar waar al genade was. Dat wil zeggen, eerst genade ontvangen, waardoor we behouden werden, daarna genade ontvangen om behouden te leven, en dus genade ontvangen om God te dienen. Daar gaat het om. Een heel goed gebed vind ik ook altijd, niet een gebed om vergeving van zonde, daar hebben we het eerder over gehad. Ik zeg het nu dus met opzet nog eens een keer, wij zouden de Heer danken voor de vergeving van zonde die wij hebben ontvangen. En als u dan toch ergens om wilt bidden, wel bid dan dat u de Heer mag dienen in heel uw leven. Dat is ook om genade vragen, maar dan meer zoals het hoort. Want het eerste, vergeving van zonde, heeft alles van doen, primair alles van doen met de overgang van oude mens naar nieuwe mens. Van een oude schepping naar een nieuwe schepping, van de duisternis naar het licht, van wet naar genade. Maar het laatste heeft van doen met het leven, het praktische leven, als nieuwe mens. Dat wil zeggen als kinderen Gods, als behorend tot de nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping waarvan wij deel uitmaken, daar heerst niet de wet. Die bestaat daar niet eens. Daar heerst genade. En dan nog zo wat begrippen die daar rechtstreeks mee van doen hebben, maar daar wil ik het nu verder niet over hebben. Als u deze vergelijking van 5 vers 20 uit Romeinen maar begrijpt. En daarna krijgen we er nog één, in het verlengde daarvan, dat is dan de laatste. Mede staat die aan het eind natuurlijk, omdat het tegelijkertijd de inleiding is tot volgende hoofdstukken. Ik kan wel zeggen tot de volgende 3 hoofdstukken eigenlijk. Daar staat op dat, gelijk, ziet u, nog een gelijkenis, of een vergelijking dan dus, hè? Gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, En u weet wat er nou verder volgde. Ook de genade zou heersen tot het leven. In de zin van eeuwig leven, uiteraard. En dat staat er ook. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. Dat was de bedoeling. Let op dat er staat genade zou heersen. Er staat niet dat het zo is. Of dat het al gebeurd is. Hebben jullie? Opdat de genade hoezo zou heersen. Is dat dan nog niet vervuld? Ja, theoretisch wel, maar daar gaat het niet over. Waar het over gaat is of in de praktijk de genade heerst in uw leven. En de apostel gaat nu verder met te zeggen dat dat de bedoeling is. Dat is Gods bedoeling met die nieuwe mens. Voor u en mij dus. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft, met een terugblik naar het verleden, alzo ook de genade zou heersen, dat wil zeggen vanaf nu naar de toekomst. Dat het gisteren ook al zo was, dat mag dan zo zijn. Maar dat wordt hier niet meteen gezegd, hè. Het is duidelijk omdat het natuurlijk tot stand gekomen is door de dood van de Heer Jezus, waardoor de wet en daarmee het hele oude verbond en zelfs de oude schepping officieel beëindigd werd. En vervolgens door zijn opstanding, waardoor die nieuwe schepping tot stand kwam. En waardoor ook het nieuwe verbond der genade in werking trad, uiteraard. Het wordt trouwens in de volgende verse van hoofdstuk 6 uiteengezet. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft, in het verleden alzo de genade zou heersen vanaf nu en in de toekomst, door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Dat is het doel, dat is de richting, eeuwig leven. Begrijp je me goed, het vers betekent niet dat men daardoor eeuwig leven zou ontvangen. Het vers betekent dat wij hierdoor eeuwig leven zouden... Ja, leven ben ik geneigd te zeggen. Of het goed Nederlands is, weet ik niet, maar ook daar wennen we het allemaal aan. Hè? Dat leven ook geleefd zou worden. Er zijn nogal wat schriftplaatsen, ik meen dat ik dat in het verleden al een keer heb aangehaald, waarin gesproken wordt over eeuwig leven, niet in de zin van dat men het ontvangt, maar in de zin van dat het ook daadwerkelijk geleefd wordt, praktisch. Mooi voorbeeld daarvan is een bladzijde verder, hoofdstuk 6, vers 23, die neem ik meestal als voorbeeld. De genadegift Gods is het eeuwige leven. En uit het verband blijkt, 6 vers 23, en uit het verband blijkt dat het daarbij niet gaat om het ontvangen van eeuwig leven eenmaal. Uit het verband blijkt dat het gaat om het praktisch leven, de praktische wandel van de gelovigen. Dat is genade Gods, dat is de gift die wij dagelijks als het ware van hem ontvangen. Wij leven eruit. Dat is genadegift Gods. Niet dat we het eeuwig leven ontvingen, maar dat we het eeuwig leven leven. Dus dat leven van die nieuwe mens praktiseren. Of met andere termen, die we misschien dan ook niet kennen, maar met andere termen wordt dan gezegd, wij zouden de nieuwe mens aandoen. En wandelen in die nieuwe mens, enzovoorts. En daarin vrucht dragen. Terug naar vers 21 van hoofdstuk 5. Een vergelijking dus, hè? Zonde heeft geheerst tot de dood, u weet wel, zo heb ik hem ook opgeschreven, hè? Zonde heeft geheerst tot de dood, genade zal heersen, oh, ik heb hem inderdaad zo opgeschreven, genade zal heersen, zou heersen staat er dan, geen betekent dat het de bedoeling was, hè? Maar zeg nu, genade zal heersen tot het eeuwig leven. Dan moet ik nog een punt toelichten, want in vers 20 is in de praktijk sprake van heerschappij van de wet. Maar de gedachte is dat daar waar de wet heerst en dus de misdaad te meerder wordt, kortom de zonde toeneemt of actief wordt, daar wordt men dus beheerst door de zonde. Want ik weet dat velen er tegen sputteren, maar naar Bijbelse maatstaf, waar men beheerst wordt door de wet, wordt men beheerst door de zonde. Zondige natuur. En dat heb ik zo straks al gelezen, het laatste vers wat we gelezen hebben, in 6 vers 14. Want daar staat, want de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Want gij zijt niet onder de... Maar dat is mijn klemtoon al die het aangeeft. Want nou doen we net over het vers niet kennen. Dan begin ik weer te lezen. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de... Als ik hem zo lees, moet er zonde komen. Huh? Dat is leuk voor degene die het nog eens een keer uitschrijven. Wordt heel problematisch, hè? Want de zonde zal over u heersen, want gij zijt niet onder de... Maar er staat niet zonde, er staat wet. Waarom? Omdat het geen verschil maakt. Het is gewoon hetzelfde. Waar de wet heerst, heerst de zonde. In ieder geval niet de genade. Daar gaat het maar om, hè? Wet en zonde gaan hand in hand. Er staat trouwens ook zo'n uitspraak. Ik weet niet of ik hem zo snel kan vinden, maar ik meen in 1 Korinthe 15. In een zin ertussendoor, dacht ik. Ja, 1 Korinthe 15, vers 56. Leuk vers. Nou, leuk vers. Literair gezien dan, hè? Qua structuur en opbouw, hè? Daar staat in 1 Korinthe 15, vers 56... De prikkel nu des doods is de zonde. Het gaat hier immers over lichamelijke opstanding, de dood. En die dan overwonnen zou worden in de opstanding. Er komt een keer. En over die dood staat dan... De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. En wat het betekent... Nou ja, je hoeft niet te vragen wat hoort er niet in het rijtje thuis, want het hoort alle drie in het rijtje thuis. Zonde, dood en wet. Wel degelijk. En het idee is, dat is een idee wat we trouwens in Romeinen 5 ook al zijn tegengekomen. Het idee is dat de dood geactiveerd wordt, geprikkeld wordt door de zonde. U weet toch wat een prikkel is? Dus een prikstok werd er vroeger gebruikt om, niet het varken naar het schijnt, maar wel de os vooruit te prikkelen. Je steekt hem in de achterkant, zou ik maar zeggen, die prikkel, en dan loopt het beest naar de voorkant. Het schijnt dat bij een varken precies andersom werkt, maar dat weet ik niet precies meer. Maar je prikt hem in zijn achterste en dan loopt hij naar voren, zoiets. Hè? Dat is een prikkel, een prikstok. Het woord prikkel gebruiken wij nu nog, prikstok, het activeert iets. To trigger heet zoiets in het Engels, hè? Iets in gang zetten. Hm? De prikkel des doods is de zonde. Dat wil zeggen, de zonde is actief en werkt en heerst, of de dood is actief en werkt en heerst, doordat de dood geactiveerd wordt door de zonde. En toen zei Paulus dus in Romeinen 5... en waar dus iedereen sterft, is daarmee bewezen dat iedereen een zondaar is. Want de dood zou niks doen als er geen zonde was. Dus de prikkel des doods is de zonde. En daarna staat er, en de kracht der zonde is de wet. Want de vraag is, maar wie is degene die die prikstok hanteert? Want die prikstok, die activeert als het ware dus de dood. Maar wie hanteert... Die prikstok, die prikkel. De wet staat er. De wet activeert de zonde en de zonde activeert de dood. Daarom heet de wet, 2 Korinthe 3, een bediening des doods. En daarom wordt er nogal ironisch opgemerkt dat de priesters onder het oude verbond, die dienaren waren van de wet en dus van de bediening des doods, dat die priesters ook inderdaad door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Hetgeen fundamenteel kennelijk niet de bedoeling was. Ja, is zo hoor. Zit me aan te kijken, wat hoor ik nou allemaal. Maar zo is dat. Wet activeert de zonde en de zonde activeert de dood. Dus daar waar de zonde heerst, kun je ook zeggen, heerst de wet. Dat maakt in de praktijk geen verschil. Terug dan naar Romeinen 5, vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft. En dat woord zonde sluit rechtstreeks aan bij het woord wet in vers 20. En in de praktijk is er dus eigenlijk helemaal geen verschil tussen. Opdat gelijk de zonde, en dus ook de wet, geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. En dat is leuk, want tegenover de zonde staat uiteraard de genade. Genade vergeeft immers zonden, rekent zonden niet toe, en dus doet de zonde teniet. doet de uitwerking van de zonde in elk geval teniet. In elk geval op langere termijn. Maar genade is ook de tegenstelling van wet. Genade doet de wetten niet. Men kan onder de wet veroordeeld worden, maar als daarna gratie wordt uitgesproken, ja, dan betekent hele veroordeling niks meer. Genade is hoger dan wet dan dus. Hè? Dus er is eigenlijk nog een dubbele tegenstelling hier. Maar omdat gelijk de zonde, en dus wet, geheerst heeft tot de dood, want daar leidt het onvermijdelijk toe, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid en niet door zonde. En wel door de rechtvaardigheid van Christus, maar daar hebben we vorige keer al over gesproken, naar aanleiding van de voorgaande verzen. Alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Want het idee is dat wij juist door te leven onder de heerschappij van de genade bekwaam zijn om dat eeuwige leven ook daadwerkelijk te leven. Verder is er niks moeilijks aan, want u begrijpt toch hopelijk het eenvoudige beginsel dat de schepping maar één doel kent. Het dienen van de schepper. Vind ik altijd leuk, want dan herkent men de schepper niet en dan begint men zich af te vragen wat is eigenlijk het doel van het leven. Dat is, weet je wel, de bekende vragen des levens. Ja, daar zit je dan mee, ja. Dat is maar één doel, het dienen van de schepper. Schepping zou hem eren, heerlijkheid geven, weet u nog, Romeinen 1. Het schepsel zou hem danken, eren, dienen, enzovoorts. En wij leren over de oude schepping dat die daartoe niet bekwaam is, door de werking van de zonde, door de heerschappij van de zonde en daarmee van de dood. En de wet maakt het niet beter. Vele mensen zouden dat gedacht hebben, de wet maakt het beter, maar de wet maakt het niet beter. Maar onder de genade wordt het anders. Onder de genade zijn wij kinderen Gods geworden, nieuwe scheppingen. Wat zouden we met dat nieuwe leven dan doen? Nou, wat we als schepselen zouden doen. God danken, hem eer geven, hem dienen. En daarmee toch de wet vervullen. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart. Aardig is dat, hè? Het leuke is, dat onder de wet wordt het opgedragen en men ziet er geen kans toe. En ons wordt het niet opgedragen, maar het ontstaat vanzelf. Daar waar we de Heer leren kennen uit zijn woord, daar waar we zijn woord in ons ontvangen, daar ontstaat vanzelf, als het goed is, de bereidheid en zelfs de wil om hem te dienen. Want het is God die in ons werkt. Beide het willen en het werken. Daar gaat het om en we zouden ons dat ook realiseren. Rechtvaardigheid of genade heerst dus door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. En dat is de situatie waaronder wij geplaatst zijn. Naar aanleiding van dat vers roept dus iemand, die heb ik al genoemd, hè, roept dus meteen iemand, laat ons het kwade doen opdat het goede daaruit komen. Nou goed, daar gaat de apostel nu verder op door en zegt dan in Romeinen 6 vers 1, wat zullen wij dan zeggen? En dan, ik hoop dat u het woord begrijpt, heeft de betekenis van in het licht van het voorgaande, na alles wat er gezegd is. Wat zullen wij dan, meestal denken we bij dan aan een bepaald tijdstip, maar, en het is ook zo, maar het idee is, we hebben nu het voorgaande gehad, nadat, kun je als tijd aan duiding nemen, nadat we het voorgaande gehad hebben, wat zullen wij dan, eventueel, wat zullen wij nu, na al het voorgaande, wat zullen wij dan zeggen? Wel, als dan toch de genade zou heersen en als de genade toch veel meer overvloedig geweest is, wel, dan kunnen we dus gewoon in de zonde blijven. Want het draagt zelfs bij aan het goede, want daar wordt de genade Gods te meerder. En als het inderdaad waar is dat het de bedoeling is dat juist in onze bedeling, en dat is zo, dat juist in onze bedeling Gods genade beklemtoond, dan wel gedemonstreerd, betoond zal worden. Efeze 2, daar staat dat. Om te betonen de uitnemende rijkdom zijn de genade. Als dat dan zo is, kun je dus redenerend zeggen, nou, dan moeten we maar veel zondigen, des te meer genade ontvangen wij en des te meer wordt die genade Gods betoond. En daar is ook geen spel tussen te krijgen op zich. Dat is namelijk wel zo. Maar het is alleen niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling van ons leven. En bovendien, wij zouden eventueel, was de bedoeling, wij zouden tot zonen gesteld worden en loon ontvangen. Maar dat is niet loon voor het in de zonde blijven, opdat de genade te meer worden. De heerlijkheid die we zouden ontvangen is een heerlijkheid die behoort bij dat nieuwe leven wat we hebben. Een leven waardoor en waarin God verheerlijkt zou worden. Op positieve wijze uiteraard. Hè? Maar dan moet eens horen wat een uiteenzetting. Kijk, als de mens zelf redeneert, velen doen dat. En laten een Bijbel dicht, menen dat er iets in de Bijbel staat. Het is meestal niet waar, dat staat gewoonlijk in de formulieren van de catechismus of weet je veel wat. Of in een lied. Zeg maar. En we menen dat er wat in de Bijbel staat. De Bijbel zegt toch... Ik had de laatste een die zei, de Bijbel... zei ik, oh, interessant, hebben jullie hem gelezen dan? Ja, dat bleek niet het geval te zijn. Maar iedereen heeft een mening over de Bijbel, hè? En men redeneert dan zelf. En dan kun je redeneren. Zeggen, nou, dan kunnen we dus maar aanzondigen. Kun je maar doen waar je zin in hebt. Branden op je lippen misschien wel, hè? Kunnen we doen waar we zin in hebben. Het is maar de vraag waar je zin in hebt. Ik ben blij dat ik mag doen waar ik zin in heb. En eerlijk, ik zal niet alles zeggen waar ik zin in heb, maar het belangrijkste is de Heer dienen. Is nou helemaal zo. Eerlijk waar. Dat is geen vrome praat. Dat is wat het woord bewerkt in de gelovige. Iemand die zich vult met het woord Gods. Maar wij zouden niet zelf redeneren. Wij zouden van Gods wegen ontvangen de waarheid of de bedoeling met ons leven. Hij openbaart wat zijn wil is met ons. In het algemeen, en dat wordt hier uiteengezet, maar net zo goed ook individueel. Dat komt hier nog niet aan de orde, dat komt pas aan de orde, voor zover het aan de orde kan komen, overigens, maar het komt aan de orde in hoofdstuk 12. Dus dan moet u nog even geduld hebben. Maar hier in hoofdstuk 6 zegt de apostel, wat zullen wij dan zeggen? Zullen we dan zeggen, laten we in de zonde blijven? Let u op, in de zonde blijven, hè? Zo van, dat waren we altijd al, we waren zondaren en de zonde was actief in ons. U weet wel, de appelboom, er kwamen allemaal van die appeltjes aan. Zullen we dat maar zo laten? Zullen wij in de zonde blijven? Opdat de genade te meerder worden? En let op dat de apostel absoluut niet zegt, nee, want je moet je nu als kind van God uit dankbaarheid minstens aan de wet houden. Of althans proberen dat te doen. Nee, het is niet als humor bedoeld, maar velen redeneren meteen zo. Omdat men de werking van Gods genade niet kent. Er geen vertrouwen in heeft. Vertrouwen heeft alleen in menselijk denken, menselijke plannen, menselijke theorie, theologie, filosofie, wat het maar wezen mag, hoe men het maar noemt. Is altijd hetzelfde overigens. Nee, zegt de apostel, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Hij ontkent niet dat als we in de zonde blijven, de genade te meerder wordt. Dat is zo. Maar dan zal ik hem nog een keer lezen. Zullen wij in de zonde blijven? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Nee, de genade kan ook meerder worden. Juist en vooral door niet in de zonde te blijven. En dat zegt hij nu ook. Hij zegt, dat zij verre. Volstrekt niet. Ik weet nooit wat volstrekt is. Dat staat in de vertaling van het NBG. Wat is volstrekt? Ik heb geen idee. Volstrekt.
He? Helemaal uitgemeten.
Is dat zo?
Ja.
Per strekkende meter. Helemaal uitgemeten. Ja, dat zou kunnen. Je bent de eerste die me daar een antwoord op geeft, broeder. Ja. Ik weet het niet. Dat zij verre, dat begrijp ik. He? Dat zij verre. Absoluut niet. Vers 2. Wij die der zonde gestorven zijn... Wij die geen deel uitmaken meer van die oude mens. Of oude mensheid. In ieder geval voor God niet. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Dat kan toch helemaal niet? Of weet gij niet dat zoveel als wij met hem gestorven en begraven zijn... We deel hebben aan Christus en dus ook deel hebben aan zijn opstanding. En aan zijn nieuwe leven. Begrijp je me goed wat hier nu gezegd wordt? In korte zin, of weet gij niet dat? Dat is nou precies wat in het voorgaande schriftgedeelte uiteengezet is. Wij behoren niet meer tot die oude mensheid onder de macht van wet, zonde en dood. Wij horen tot die nieuwe mensheid. En daarna vestig ik uw aandacht op, durft haast niet te zeggen, maar ik dat wij in de voorgaande hoofdstukken niks lezen over, nou ja, niks. Eén vers weet ik zo gauw. Maar niks lezen, maar in ieder geval geen uitgebreide uiteenzetting vinden over het lijden, de dood en de opstanding van de Heer Jezus. De uitdrukking, er staat nog net dat hij is overgeleverd om onze zonden, maar als je het niet wist en nooit gehoord hebt, had je nog niet begrepen dat hij dus gestorven is. Hebben we dit nog? Daarna wil ik u ter compensatie wel een reeks van teksten geven waar het allemaal wel staat. Natuurlijk wel. Maar het gaat me om de uiteenzetting hier in de Romeinenbrief. Ik heb eerder gezegd, de brief is niet geschreven aan mensen die het evangelie niet kennen, opdat ze tot geloof zouden komen. De brief is geschreven aan mensen die tot geloof gekomen zijn, die kinderen God zijn en dit dus weten. Alleen wat hier gezegd wordt nu vervolgens, is dat het consequenties heeft. Als de Heer voor onze zonde gestorven is, en dat is zo, en hij deed dat in onze plaats, namens ons en verbonden met ons, als onze officiële vertegenwoordiger, dus dat was zo, als zoon des mensen dus, weet je nog, dat hebben we ook allemaal besproken, ja, dan is de logische consequentie dat hij ook voor ons is opgestaan. Als wij deel hebben aan zijn dood, op wat voor wijze dan ook, dan hebben wij dus ook deel aan zijn opstanding. En dat is nou precies waar het om ging in die voorgaande verse. Wij maken deel uit niet meer van die oude schepping, althans niet naar Gods boekhouding, rekenwijze. Maar wij maken deel uit van die nieuwe mens. Die leeft onder andere wetten en regels. Andere beginselen. Welke? Die van de zonde, nee, zonde speelt daar absoluut helemaal geen rol in. Komt daar niet meer in voor, zelfs maar. Omdat de zonde namelijk geneutraliseerd wordt. Ik zeg niet dat het er niet is. Ik zeg alleen, de zonde wordt geneutraliseerd door de genade. God heeft ons bekwaam gemaakt. Onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaar van het nieuwe verbond en om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht, 2 Korinthe 3 en Colossens 1. Naast elkaar. Daar gaat het hier over. Dat zij verre. Zullen we in de zonde blijven? Nee. Wij die der zonde gestorven zijn en dus verlost zijn van onze, van de slavernij van zonde en dood en wet. Hoe zouden of hoe zullen wij nog in de zonde, in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij, dat wil zeggen voor zoverre als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Het probleem van het vers vind ik altijd dat je dan eerst weer moet uitleggen wat doop eigenlijk betekent. Want velen denken dat het gaat om de doop in water. Sommigen houden vol dat het per se dan inderdaad niet de kinderdoop, maar de volwassen doop is. Bij voorkeur door onderdompeling dan ook nog, want die variant kennen we ook nog. Maar ik moet u zeggen, het gaat helemaal niet over doop in water. Heeft dat er dan niks mee van doen? Jawel, de doop in water is een beeld van die doop waarover hier gesproken wordt. Maar alleen het beeld. Hier gaat het niet om het beeld, hier gaat het om het echte ding. Het feit zelf. Want dopen, laat ik u dat dan een keer kort zeggen. Het woord dopen heeft gewoon de betekenis. Dat kun je gewoon in je Bijbel lezen, daar heb je niks anders bij nodig. Dopen heeft de betekenis van één worden met. Dopen, in de zin van onderdompelen. Het is zelfs nog sterker, maar ik ga u het allemaal niet uitleggen, want ik vind het niet zo nodig. Er zijn een paar woorden, lijken allemaal op elkaar. Het begint allemaal met bab. Een paar woorden die met doop vertaald worden. Maar het woord baptizo, vertaald met dopen, het normale woord voor wat wij dopen noemen. Baptizo heeft de betekenis inderdaad van onderdompelen, maar zelfs nog meer dan dat. Namelijk onderdompelen en doordrenken. Je kunt dingen onderdompelen, worden ze alleen aan de buitenkant nat. kunt ook dingen onderdompelen zodanig dat ze met de vloeistof doordrenkt worden. En dat laatste, dat is de betekenis van baptizo. Je hebt ook bapto en dan is het gewoon onderdompelen. Het is echt niet moeilijk. Maar dat laatste, dat baptizo, in de zin van ondergedompeld worden en doordrenkt worden, zodat men helemaal nat wordt, van buiten en binnen, heeft de betekenis van vereenzelviging met. Zoals een spons onder water gedompeld wordt en volgezogen wordt met water. U kent toch die tekst, ik hoef het niet toe te lichten eigenlijk, maar u kent toch die tekst uit 1 Korinthe 12? Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt en wij zijn in één geest gedrenkt, staat er dan in de Statenvertaling. En waarbij je bij het eerste woord door één geest tot één lichaam gedoopt nog kunt denken aan, nou ja, erin ondergedompeld, kun je dat bij het eind van het vers niet meer. Daar staat, er worden de synoniemen gebruikt, wij zijn door één geest of tot één geest gedrenkt. Ervan doordrenkt. Kan trouwens niet missen, want de essentie van die uitdrukking in 1 Korinthe 12, als u hem niet kent, dan moet u hem opzoeken natuurlijk. Maar de essentie van die uitdrukking in 1 Korinthe 12, ik meen dat het vers 12 of 13 is, is dat wij toegevoegd zijn aan één lichaam. En het idee is, wij vormen als leden samen één lichaam, omdat in ons, in ieder van ons, datzelfde leven, namelijk dezelfde geest is. En met een nog andere term, hetzelfde bloed is. Dus misschien niet zo'n smakelijk verhaal, maar zolang mijn bloed in al mijn lichaamsdelen komt, zijn het mijn lichaamsdelen. En zodra mijn bloed er niet meer in komt, dan zijn het ook mijn lichaamsdelen niet meer. Nee, broeders, ze vallen er dan vanzelf af. Nou ja, goed. Hoe moet ik het anders uitleggen? He? Het moet erin zijn. Het moet ervan doordrenkt zijn. Want het bloed dient, dat weet u toch, hè, tot voeding en tot reiniging. In de Bijbel ook. Het bloed van Christus voedt, reinigt. Dus voeding en reiniging. Als dat niet gebeurt, waar dat niet gebeurt, hoort het niet bij het lichaam. Zo eenvoudig is dat. Doordrenkt zijn, één worden met. En dat is de betekenis van doop in overdrachtelijke betekenis. Daar is trouwens niks moeilijks aan. Maar als men de betekenis van het woord niet kent, kent men ook niet 1 Korinthe 10. Ik citeerde net uit 1 Korinthe 12 vers 13 zie ik. Maar nou sla ik vandaar één bladzijde terug. Ben ik in 1 Korinthe 10. Vers 1. Ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt dat onze vaders, allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn. Wat, werden ze dan gedoopt, ondergedompeld of besprengd en werden toen gezegd, ik doop je in de naam van Mozes of zoiets? Dat betekent het toch niet? En daarna wordt het nog gekker. Ik doop je in de naam van de wolk. Of in die van de zee. Dat betekent het toch niet? Maar er staat dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Dus in Mozes gedoopt, in de wolk gedoopt en in de zee gedoopt. En voor wie het niet begrijpt, lezen we meteen verder. En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. Nou ja, het was geen geestelijke spijs, maar het is een uitbeelding van geestelijke dingen. Het manna namelijk, hè. Dat is een geestelijke betekenis. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Nou ja, het was water, dus niks geestelijks aan, behalve dan de betekenis ervan natuurlijk, hè. Het idee is namelijk dat die vaders allen deel hadden aan Mozes. Eenvoudiger gezegd, God verloste Mozes, God leidde Mozes uit Egypte. En wie mee wil, ging mee. En kreeg deel aan de zegeningen van Mozes. En wie niet geloofde in Mozes, dan ging ook niet met hem mee uiteraard. Nee, er zijn er heel wat geweest die niet met hem mee zijn gegaan, onder de Israëlieten. Echt waar. En andersom, er is heel wat vreemd volk, want er staat er, waar in ieder geval Egyptenaren, wel meegegaan met Mozes. En sindsdien werden ze als Israëlieten beschouwd. Hoewel ze helemaal niet van Abraham, Isaac of Jacob afstamden. Leuk is dat, hè? Het heeft met afstamming heel weinig van doen. Meer niet dan wel. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar het idee is gewoon, men kreeg deel aan de zegeningen van Mozes. En daarna even kortsluiten. En tot Mozes werd gezegd, ik zal een profeet zenden als gij. Dat is de Heer Jezus Christus. En daar geldt precies hetzelfde. God heeft de Heer Jezus verlost. En wij zijn in hem gedoopt. Dat wil zeggen, wij hebben deel aan hem gekregen. We zijn één plant met hem geworden, Romeinen 6 vers 5 inmiddels. Kortom, we zijn toegevoegd aan zijn lichaam, kun je zelfs zeggen. Of zullen we zeggen, we zijn toegevoegd aan zijn kudde, kan ook nog. Maar we hebben deel aan hem gekregen. En dat is wat dopen is, deel hebben aan. En daarom kan iemand gedoopt zijn in Mozes. Dan heeft hij deel aan de zegeningen van Mozes. Of gedoopt zijn in de wolk, dan heeft hij deel aan de zegeningen van de wolk. Die immers licht verspreiden, die het volk leiden. Door de woestijn. Toch? Deel aan de zee, prachtige uitbeelding van dood en opstanding. De weg waar langs verlossing tot stand kwam. En dus ook deel aan het manna en het water uit de rots en wat het allemaal maar wezen mag. En dan sluit ik hem weer kort met Efeze 1. Daar hebben we het al eerder over gehad. En wij zijn gedoopt in Christus en dus zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En niet vervloekt met elke, wat was het ook weer, stoffelijke vervloeking op aarde en in Adam. Dat was hem. Ja, dat is wat doop betekent. En soms inderdaad komt het woord doop of dopen in de Bijbel voor en dan gaat het over dopen in water. Dat is inderdaad zo, ja. Maar we zouden ons oog ervoor open hebben voor de echte betekenis van de term. In het verband waarin het staat. Er staat, weet je niet dat zoveel als wij deel hebben aan Christus. Nou ja, er staat, zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn. Maar dat is wat het betekent. Dan hebben wij ook deel aan zijn dood. Dat wij in zijn dood gedoopt zijn, staat er. Dat betekent gewoon, dan hebben wij ook deel aan zijn dood. En daarna, dan hebben wij ook deel aan zijn begrafenis. Dat is nogal definitief, dat weet je, begrafenis. Wij zijn dan dus met hem begraven. Doordat we deel hebben aan zijn dood. Of zoals het er letterlijk staat, door de doop in de dood. Dat is gebeurd. Als wij deel hebben aan die nieuwe mensheid, aan de Heer Jezus Christus, hebben wij deel aan zijn dood en daarmee aan zijn begrafenis. En als dat zo is, dan zijn we daardoor onttrokken aan de heerschappij van zonde en dood. En bovendien, als dat zo is, hebben wij ook deel aan zijn opstanding en aan zijn praktische leven nu. Want dat staat er, letterlijk. Al ben ik altijd geneigd de lijn systematisch op andere wijze door te trekken. Maar die is maar theoretischer. Namelijk, wij zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven, we zijn met hem opgewekt en dus wij zijn met hem. Komt vanzelf, want we kennen toch allemaal Efeze 2 uit hoofd. Hè? We zijn met hem opgewekt en met hem medegezet in de hemel. Met hem gezet in de hemel. Is dat zo? Ja, staat daar in ieder geval expliciet. Ja, nog wat plaatsen natuurlijk. Hier niet. Hier staat het niet. Omdat de apostel een andere lijn volgt, vooralsnog. Althans, een veel praktischer lijn ook, maar niet echt een andere. Maar hij formuleert het anders. Hij zegt, wij zijn dan, vers 4, met hem begraven door de doop in de dood, opdat, en er komt weer een gelijkenis, of vergelijking bedoel ik dus, hè? Een prachtige, dat is de 8e uit de reeks. Ja, eigenlijk wel, het valt niet op, want je denkt, nou ja, dat is een nieuw hoofdstuk. Maar het is er wel in. Opdat gelijkenwijs Christus van tussen de doden uit, want dat is wat de betekenis van de term. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is. Tot heerlijkheid des vaders. Want dat hij is opgewekt, dat weet Kuiter niet. Maar ik bedoel, jammer heeft de man zo lang gestudeerd. En heeft die belangrijkste nog gemist. Nou ja. opdat gelijke wijs Christus uit de dood is opgewekt. Ja, dat weet iedereen, hè? Maar waarom? En daarom weet Kuiten het niet, zuster, precies. Tot heerlijkheid des vaders, want het dringt niet tot de man door. Dat als een God bestaat, moet je hem dienen. Dat is de enige logische consequentie. En als je dat niet wil, absoluut niet, gewoon niet wil, omdat je zelf de dienst wil uitmaken, dat geen wetenschappers graag doen, daar hebben ze ook zo lang voor geleerd, jezelf de dienst van uitmaken, dan gaan je oogjes, zeker als het lang duurt, in zijn geval klopt dat, want ik heb gehoord dat hij toch al met pensioen is. Dat was de verdediging die men tegen hem had. Ook niet echt verheffend, maar nou ja, hij is toch al met pensioen, we hoeven niet meer naar te luisteren.
Ja, echt.
Hoe die man heette, die het zijn, weet niet meer. Een hoge pief in de kerk waar Kuit het dan lid van was. Hè? Dus nou ja, hij is toch al met pensioen. Dus, nou. Maar dan gaan langzamerhand je oogjes helemaal dicht daarvoor. En dan zie je dus ook inderdaad niet het doel van de opstanding van Christus. Dan blijft alleen over een geintje, een aardigheidje. Het dient natuurlijk tot niks, maar het zal ook wel niet waar zijn. En als het toch geen doel heeft, waarom zou het dan waar zijn? Toch? Nou, hier staat het gewoon. Tot heerlijkheid des vaders. En niet als feit, zo van, in het feit dat de Heer Jezus werd opgewekt, wordt de Vader verheerlijkt. Zo van, zie eens hoe groot God is. Hij kan zelfs de doden opwekken. Maar dan moet ik zeggen, dat is nog geen nieuws, want het was daarvoor ook al gebeurd. Bij anderen. Nou ja, minder definitief, maar vooruit. Nee, omdat God Christus uit, op gelijke wijze Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid des vaders wil zeggen dat hij leeft. Tot heerlijkheid des vaders. En dus dat hij dient. Let op vader. Vader is altijd degene die gediend wordt. Als begrippen vader en zoon komen, als vader komt, komt zoon ook namelijk. Logischerwijze. Omdat het begrippen zijn die elkaar, die de relatie tot de twee personen uitdrukken. Als dus vader genoemd wordt, gaat het daarmee dus over een zoon. En de verhouding tussen vader en zoon is wel degelijk dat de zoon de vader dient. Gehoorzaam is aan de vader, of hoe dat maar heten mag. Dat is de definitie van die begrippen zelfs. Ook in de Bijbel. Nou goed, op dat gelijke wijze Christus is opgewekt uit de doden tot heerlijkheid des vaders, betekent dat Christus is opgewekt uit de dood om nu, sindsdien, in dat nieuwe leven, in het leven van die nieuwe schepping wat hij ontvangen heeft, om daarin God te dienen. En waar hij eersteling en dus hoofd is van die nieuwe schepping, is hij de grote leider, de inspirator, het voorbeeld voor de dienst aan God onder het nieuwe verbond. Daarom heet hij hoofd van de gemeente, herder van de kudde, hogepriester van zijn volk. Om zomaar even drie termen te noemen, er zullen er nog een paar zijn, maar vooruit, hè. Het staat er ook, lees me mee. Op dat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij zullen opgewekt worden. Nee, wij zijn al opgewekt, wij hebben deel aan deze levende Christus. Terug naar hoofdstuk 5. U ontvangt geen 200 gulden. Beginnen we gewoon overnieuw. Wij hebben al deel aan de levende Christus. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus en tot een onverderfelijke erfenis. Dus alzo ook wij nu deel hebben aan de levende en zelfs in de hemel levende Christus, opdat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Ook al zou je van die dingen niks begrijpen. Je leest dit aandachtig, en dat zou je moeten doen, hè? Dat zegt de schrift ook. Hè? Men zou met verstand lezen en op de schrift aandachtelijk acht geven. Hoort aandachtelijk naar mij, spreekt de Heer. Jesaja 55. Dan lees je die twee zinnen. Gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Wat betekent dan in de praktijk tot heerlijkheid des vaders in verband met Christus? Dat hij tot heerlijkheid des vaders wandelt nu. Want het is één ding dat wij geloven in en vertrouwen op het werk dat de Heer Jezus Christus in het verleden voor ons gedaan heeft. ben ik meestal al heel blij als het echt zo is. Maar daarna moet ik ook eerlijk zeggen, ik zou nog blijer zijn als men enig idee had. En ik zeg het heel terughoudend en wat cynisch misschien, maar als men maar enig idee had van het werk dat hij nu voor ons doet. Beter natuurlijk, ik zou heel blij zijn als men ook nu voor dezelfde 100% vertrouwt op het werk van de levende Christus. Daar gaat de hele Hebreeënbrief over en daarom heeft men de hele Hebreeënbrief weggeredeneerd. Zo van, zijn Hebreeën is niet voor ons, zijn we daar ook weer af. We verklaren dat wij geen Hebreeën zijn. We hebben geen flauw idee wat is een Hebreeën, maar wij zijn het dus niet. Wat een erg onlogische conclusie is. Maar vooruit, we weten niet wat het is, dus wij zijn het niet. En dan zeggen we, weg ermee. Maar de Hebreeënbrief leert dat de Heer Jezus in zijn opstanding, op grond van zijn opstanding en na zijn opstanding, gesteld is in een specifieke positie aan de rechterhand Gods. En in die positie dient hij God, want er is een opdracht, maar in die positie doet hij iets voor ons. Toch? En in die positie is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft, Hebreeën 3. Met als consequentie dat daardoor, door het tegenwoordige werk van Christus, wij in alle vrijmoedigheid onze levens aan God, en daarmee gewoon aan Christus, want het maakt in de praktijk geen verschil, ter beschikking kunnen stellen. Heer, hier is mijn leven. Doe ermee wat u wilt. Begrijp je me goed? Als gewoon een zondaar tot God zou gaan en zeggen, Heer of God, hier is mijn leven, doe ermee wat u wilt. Dan weet ik niet, maar ik weet wel wat de Heer ermee doet. De dood. Heeft behagen in de dood een zondaars, toch of niet? Wat doet hij met de oude mens? Niks. Hij doet hem weg. De uitnodiging om onze levens aan hem ter beschikking te stellen, om onze levens aan hem te geven, is een uitnodiging gericht aan gelovigen. Wedergeboren mens, wij kunnen, zouden zelfs, was de bedoeling, onze levens aan hem geven. Met vrijmoedigheid naderen tot de troon der wet. Zie je wat een onzin dat is? Met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Klinkt ook veel beter trouwens, maar vooruit. Hè? Waarom? Opdat die genade over ons zou heersen vanaf die troon. En opdat wij die genade zouden dienen, dus. Van de andere kant gezegd, dan gaat het hier over. Opdat wij in nieuwheid des levens wandelen zouden, zoals de Heere Jezus Christus dat doet nu. Als de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. Wat hij nooit was toen hij op aarde leefde, laat staan daarvoor. Want hij is het geworden, zegt de Bijbel, zwart op wit. Kun je helemaal niet verkeerd begrijpen. Hij is dat geworden pas in zijn opstanding. En wij zouden zijn voorbeeld navolgen. En daarna mag u alleen nog de conclusie trekken dat als de Heer Jezus Christus hoge priester is van het nieuwe verbond en wij zijn in zijn dienst, dan zijn wij dus priesters van het nieuwe verbond. Jazeker. Het gaat eigenlijk nog verder, maar die vind ik te moeilijk voor vanavond. Dus die vertel ik u nu niet. Maar dat is het idee. En de priester is gewijd aan die dienst aan God. Dat is wat het vers zegt. En dat is heel wat anders dan in de zonde blijven. Wij zouden niet in de zonde blijven en dus onder de wet leven. Kun je je voorstellen, uit dankbaarheid in de zonde blijven? Ja, wat de term dan zou betekenen. Nee, integendeel. Wij zouden onze levens aan hem ter beschikking stellen. En niemand van ons kan een excuus hebben en zeggen, ja, maar ik ben nog zo'n erge zondaar. Want daar is nou juist die heerschappij der genade voor. Toch? En dat is dus wat we zouden doen. Maar dan laat ik het eerst bij, want het is de hoogste tijd voor de pauze. Gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des vaders, opdat alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Waarbij de apostel dus spreekt over het praktische leven van het kind van God als behorend tot die nieuwe mensheid en dus als behorend tot die nieuwe schepping, eventueel als met hem gezet in de hemel. Het is deze gedachte die dan verder ontwikkeld wordt in de rest van deze brief, dus ik blijf er ook maar niet langer bij stilstaan. Vooral in het verdere van het hoofdstuk komt de apostel er uitgebreider terug. Eerst zegt hij in vers 5, want indien, als het zo is dat, indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, waarbij het woord plant uiteraard gewoon de betekenis heeft van één levend organisme. Want indien we met hem één plant geworden zijn, dat is dus ook een toelichting op het woord doop uit de voorgaande verzen. Indien we met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En mijn eerste commentaar betreft het woordje zullen, een commentaar wat ik nogal dikwijls moet geven overigens. Zullen is in gewoon Nederlands het hulpwerkwoord van de toekomende tijd, maar met de toekomst heeft het weinig van doen. Dat is een grammaticale term gewoon. Het is het hulpwerkwoord van toekomende tijd en tijd is dan de vorm van de vervoeging van het werkwoord, om zo te zeggen. De gedachte is namelijk dat zullen weliswaar soms wil zeggen dat het gaat over iets in de toekomst, maar het heeft ook heel dikwijls de functie van het wijzen op een conclusie uit het voorafgaande. Dat is hetzelfde uiteraard. De toekomst is niet anders dan conclusie, beter gezegd, de toekomst komt voort uit het heden, of aangezien het heden theoretisch zelfs helemaal niet bestaat, bij een wiskundige niet tenminste, kun je dus zeggen, de toekomst komt voort uit het verleden. Want het heden, dat weet u, dat is een ondeelbaar ogenblik, hè, dat heden. Men spreekt dan ook over dit tijdsgewricht en zo, hè, de overgang van verleden naar toekomst. Meer is het heden niet. Maar dat zullen, dat duidt precies dit aan, namelijk dat wat voortkomt uit het voorafgaande. Dat is hier ook zo. En waarom ik het zeg, is natuurlijk omdat wij niet de conclusie moeten trekken dat hier gesproken wordt over de nog steeds toekomstige lichamelijke opstanding van de gelovigen. Dat is niet zo namelijk en het heeft bovendien met dit schriftgedeelte inderdaad ook niks van doen. Past er ook helemaal niet in. Als je over lichamelijke opstanding wil lezen, dan moet je terecht in 1 Korinthe 15 uitgebreid. Daarna nog wat schriftplaatsen, maar in het algemeen 1 Korinthe 15. Dan gaat het over lichamelijke opstanding. Dat is nog toekomst. Maar hier gaat het niet over iets wat nog toekomst is, maar hier gaat het om het tegenwoordige, zoals voortgekomen uit wat vooraf ging. In de zin van, waar wij nu deel aan hebben, dat vloeit logischerwijze voort uit. Nou, waar vloeit het uit voort? Wel, indien wij één met hem zijn in de gelijkmaking zijns doods. Of weer gewoon gezegd, als het dan zo is dat we met hem gestorven zijn, en wij behoren tot degene die oordelen dat één voor allen gestorven is, en dat dus allen gestorven zijn. 2 Korinthe 5, vers 15. Zal ik hem eens verder lezen dan? 2 Korinthe 5, vers 15. Staat hetzelfde, heel kort. Wij oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven en dus met Christus opgewekt zijn, opdat degenen die leven niet meer zichzelf, namelijk hun eigen leven, zouden leven, dat van de oude natuurlijke mens, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Wij zouden namelijk Christus leven, want hij is voor ons gestorven en opgewekt. En met andere termen, de gedachte is dat, we zouden kunnen zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat was dan weer gelaten, 3 geloof ik. Of 2, weet ik uit het hoofd niet meer. Maar het is precies dezelfde gedachte, een praktische gedachte dus. Wij hebben deel aan zijn dood, wij hebben deel aan zijn opstanding. Consequentie, wij zouden het leven van Christus leven. Zoals we van nature het leven van Adam leven, want moeilijker is het niet. Zoals wij van nature het leven van Adam leven, of Adam in ons leeft, zo zouden wij op grond van onze nieuwe natuur, op grond van onze wedergeboorte, het leven van Christus leven. En dat is precies wat hier in Romeinen 6 gezegd wordt. Vele schriftplaatsen gaan daar trouwens over, zeg ik nogmaals. Maar ja, ik hoef denk ik niet al die parallellen aan te halen. We kunnen beter het verband van dit hoofdstuk volgen. De gedachte is dus die van Romeinen 6 vers 5. Wij zijn dus één plant, één met hem in de gelijkmaking zijn doods. En als dat zo is, dan volgt daaruit dat. Zal ik het nog anders zeggen? Als dat zo is, dan zal het ook waar zijn dat we met hem leven. En dat staat er ook. Zo zullen wij ook, één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Moeilijker is het niet. En dat is dus opstanding niet in de zin van lichamelijke opstanding, maar het is opstanding in de zin van wedergeboorte. Wij zijn wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3... door de opstanding van Christus. Ik ga er nu echt niet uitgebreid op in, maar het idee blijft dat wedergeboorte nou eenmaal opstanding is, en opstanding is wedergeboorte. Alleen, wij zijn geneigd de term opstanding toe te passen ook op de lichamelijke opstanding. De Bijbel doet dat ook. Maar het zal ons niet beletten om te zien dat wij nu reeds opgestaan zijn met Christus. Naar de geest, zeggen we dan. De bedoeling is ook naar de ziel. En daar gaat het hier eigenlijk over. Maar dan gebruik ik nog moeilijker termen. Maar ze worden ook in de Bijbel gebruikt voor dezelfde gedachte. Praktische kwestie dus. Als het dus zo is, indien wij één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijns doods, dan is het logischerwijze ook zo dat wij één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijn en opstanding. En daarna koppel ik hem terug naar het voorgaande vers. Indien dus Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, dan zijn ook wij opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Of de andere term, indien Christus is opgewekt en wandelt in nieuwheid des levens, dan zullen ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Wij die met hem opgewekt zijn. En dus staat er dan op andere plaatsen, leg dan af aangaande de vorige wandeling, de oude mens, u weet wel, die uit Romeinen 5, die oude mens. Die oude mens zouden we afleggen en doet dan aan de nieuwe mens. Die vernieuwd wordt tot kennis en daarmee tot gemeenschap. Of hoe het er maar staat in Efeze of Colossens of nog andere plaatsen. Daarna zegt vers 6. Dat als wij dan één zijn met zijn opstanding, met hem levend gemaakt zijn. Dan weten wij, dan moeten wij weten. Staat er in de onvoltooid verleden tijd. Dit wetende, dat drukt activiteit af, uit. Hè? Daar zijn we steeds mee bezig, met dit te weten. Zouden we ons ook alle dagen bewust moeten zijn. Dit wetende. Dat onze oude mens mede gekruisigd is. Vertaald met hem gekruisigd is. Dat is natuurlijk zo. Dat is dus gebeurd. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Maar waarom? Met welk doel? En nou kunnen wij wel een paar doelen bedenken. Velen roepen dan meteen op dat we behouden zouden worden of in de hemel zouden komen. Dat zegt de apostel niet. Niet dat ik dat ontken. Ik zeg niet dat het niet zo is. Ik zeg alleen, de apostel zegt dat niet. De apostel zegt, het is gebeurd opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt. In het Nederlands is het niet duidelijk. Je kunt niet eens weten welke naamval het is in het Nederlands. Het kan tweede, kan een derde naamval zijn. Je kunt het niet eens lezen. En sommigen lezen dan het prompt verkeerd. Die spreken dan over het lichaam der zonde. Zo van het zondig lichaam. We lezen als een tweede naamval dus. Het lichaam der zonde is er niet gedaan. En daarom zeggen ze, maar dat is niet zo. Dat is toch niet zo? Nou, en dan koppelt men het terug naar het voorgaande vers en zeggen, nou ja, er staat toch, als we met hem gestorven zijn, deel hebben aan hem, dan zullen we ook een keer met hem opstaan. Dan bedoelt men in de toekomst. Staat toch zullen? Nou, goed dan. In de toekomst met hem opstaan. En dan is pas, na de dood in ieder geval, dit zondige lichaam, lichaam der zonde, teniet gedaan. En zo word ik dikwijls gelezen. Maar dat is niet wat er staat. Dan verklaart men ineens het hele schriftgedeelte naar de toekomst. Omdat men verder niet begrijpt. Maar men mag dat niet doen. Bovendien, stel dat dat zo verklaard zou kunnen worden. Dat is niet correct hoor. Maar stel dat dat echt zo zou kunnen. Dan zitten we met een verklaring die absoluut niet past in het hoofdstuk. Want het hoofdstuk gaat niet over de toekomst. Dat is 1 Korinthe 15. Eventueel 1 Thessalonicenzen 4. Vooruit dan. Maar het gaat over het heden. De gedachte is namelijk dat wij nu levend gemaakt zijn en niet dat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, maar dat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Duidelijker kan ik het niet zeggen overigens. Daar kan ik er alleen heel lang over doen om het uit te leggen. Maar ik hoef het niet, want het staat er gewoon achter. Dat is altijd het aardige. Sommigen verslikken zich in een zin en realiseren zich niet dat de verklaring gewoon bij staat. Hè? Staat er gewoon achter. Opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Waarom zijn we met hem gekruisigd? Met welk doel? Opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Niet opdat we in de hemel zouden komen, behouden zouden. Dat staat er niet. Opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. En als men zich daarna onder de wet stelt, dient men dus toch de zonde. Maar, vers 14, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Lees hem met opzet nog een keer, ik zou dat er wel in willen stampen. Dat helpt niet, want uit ervaring weet ik dat het zo niet werkt. Want je kunt deze dingen weten, maar daarom werkt het nog niet in je leven. Dat zijn dingen die wij leren moeten. Wij moeten anders leren denken. Maar dat is het vervolg op het verhaal uit hoofdstuk 12. In ieder geval anders rekenen, zo staat het hier nog. En anders denken, strikt genomen, komt dat daarna pas. Maar eerst rekenen, heel feitelijk. Hè? We moeten anders leren denken, niet uit beginselen van mag iets wel, mag iets niet. Is het geoorloofd of is het niet? Dat is wet. Zo werkt het niet. We mogen alles, staat er zwart op wit. Bij herhaling. Geschreven notabene aan de meest vleeselijk ingestelde christenen die de Bijbel kent. De Corinthiërs. En hij zegt, alle dingen zijn geoorloofd. En hij herhaalt het ook nog. Als hij het ergens niet had moeten zeggen, zou het daar geweest zijn. Maar hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Alle dingen zijn ons geoorloofd. Maar daarna zegt hij, maar het is niet allemaal nuttig, zodat je meteen weet dat niet de vraag is, is het geoorloofd of niet? De vraag is het nuttig of niet? En daarna vragen wij, want we zijn heel serieus altijd, hè, vragen wij, nou, en wat betekent dat nuttig? Wanneer is iets nuttig voor een kind van God? Nou, staat in de volgende zin. Staat daar ook in de volgende zin. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Dus als iets sticht, is het nuttig. En stichten staat gewoon voor bouwen, hè? Dus bouwen. Opbouwen. Opbouw van de gemeente. Als de gemeente bouwt, is het nuttig. Als de gemeente niet bouwt, is het niet nuttig. Dan moet je zelf maar zien wat je ermee doet. Of niet doet. Kan ook, hè. Eigen verantwoordelijkheid. Want ja, het probleem van leven onder de genade is natuurlijk toch dat waar niet meer een wet zegt wat wij doen of laten moeten, en waar wij dus ook niet meer de verantwoordelijkheid kunnen afschuiven op de wet of degene die ons de wet oplegt, dragen wij voor de volle 100% onze eigen verantwoordelijkheid. Dat is heel vervelend. Maar het positieve bericht is, als wij voor de volle 100% onze eigen verantwoordelijkheid dragen, zijn we eindelijk volwassen. Ja, en daarom, ja zuster, omdat er instemming is, ga ik nog even verder. En daarom willen velen niet volwassen worden. Nou, we zullen het niet over politiek hebben, dus ik ga er. Ik wil zeggen, waar men dan zo nodig vindt dat de overheid overal verantwoordelijkheid voor draagt, dat die alles moet regelen, daar is men heel kinderachtig bezig. Ja, dat meen ik. Men draagt eigen verantwoordelijkheid. Niet afschuiven op de maatschappij, de overheid, de vakbond of wie het maar wezen mag. De kerk, dat werkt ook heel goed hoor, de kerk. Nee, wij zelf. U zelf, ik zelf. En daarvan staat dan ook, maar dat is hoofdstuk 14. En ieder, waar het ook over gaat, en ieder zij in zijn eigen gemoed, met de nadruk op eigen, en ieder zij in zijn eigen gemoed denken, ten volle verzekerd. En als we volwassen zijn, dat is nog een mooie mededeling, dan kun je ook loon ontvangen. Ja. Nou goed, terug naar Romeinen 6. Wij weten, dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruist is. Niet weten dat onze oude mens met hem gekruist is. Weten dat onze oude mens met hem gekruist is op dat. Dat zouden we weten. Niet maar dat wij met Christus gestorven zijn. Wij zouden weten dat het gebeurd is opdat het lichaam niet langer de zonde zou dienen. Opdat het lichaam niet langer beschikbaar zou zijn, teniet gedaan zou zijn, voor de zonde. Want de zonde is die kracht of die macht die in de natuurlijke mens werkt. En teniet doen, Engelse tekst heeft in dat soort gevallen dikwijls to make of no effect. Dat het geen uitwerking meer heeft. Het is er nog wel iets wat er niet gedaan is. Is het dan dus nog wel? Maar nee, het heeft geen functie meer, geen doel meer. Het dient nergens meer toe. Dat is met de wet ook trouwens. De wet is er niet gedaan. De wet bestaat nog wel. Ja, tuurlijk, staat zwart op wit in de Bijbel. Tuurlijk, de wet bestaat nog wel. Wordt ook wel gehanteerd, maar heeft geen effect. Daar gaat het om. Dat is met de zonde ook. De zonde bestaat in ons nog wel. Die zonde doet ons soms ook zondigen. Dat is ook zo. Veel of heel veel. Sommige weinig, broeder, maar die mensen ken ik eigenlijk niet. Nou ken ik er niet zoveel, dus dat geeft niet. Maar die zonde doet ons wel zondigen. Maar het doet geen afbreuk meer aan het doel waartoe God ons gesteld heeft. Houd die vast. Het is maar één kant van het verhaal, maar niet in volkomen bijbels. Maar de gedachte is dat waar ons lichaam vrijgemaakt is, niet van de macht der zonde, want die macht werkt nog steeds in de gelovigen. In u en mij. Hoef niet te beargumenteren, ga vanavond maar een poosje voor de spiegel staan. Maar wij verlost zijn van de macht, niet van de macht, van de heerschappij der zonde. Daar is ruimte voor heerschappij van iets of iemand anders. En heerschappij is de supermacht, suprematie. En de Bijbel leert niet dat wij van de zonde als zodanig verlost zijn. Maar de Bijbel leert wel dat wij als gelovigen verlost zijn van de heerschappij der zonde. En daar gaat het maar om. Van nature heerst de zonde in ons leven. Het is de grootste kracht die er is. En nu wij kinderen Gods zijn, is de zonde niet meer de grootste kracht die er is. Misschien theoretisch. Misschien is die macht van de zonde in ons niks kleiner geworden. Nou, als je van de ene op de andere dag tot geloof komt, wordt de macht van de zonde niet van de ene dag op de andere dag kleiner. Je blijft gewoon gelijk. Verandert niks. Maar neem niet weg dat er van het ene op het andere moment een sterkere macht in ons leven komt wanneer wij komen tot geloof en dus tot overgave aan de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Een sterkere macht. En dat is, om in de termen van deze hoofdstukken te blijven, de macht, de heerschappij dus, van de genade. Ik kan het ook anders zeggen natuurlijk, kunnen we zeggen als de kracht van de geest in ons. Maar zo zeg ik het zodra ik in hoofdstuk 8 ben aangekomen. Omdat Paulus dat ook doet dus, hè. En nog een andere plaats staat gewoon Christus in ons. Is ook goed. En nog een andere plaats het woord in ons. Is ook goed. Maar hier staat gewoon genade. Genade is sterker dan zonde. Genade is sterker dan wet. En dus, wij zouden weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. En voor degene van wie de term te moeilijk is, nog een keer. Opdat, en die twee zinnetjes moet je dus onder elkaar schrijven, hè? Die beide zinnen die met op dat beginnen. Je mag de een lezen, je mag ook de andere lezen, je mag ze allebei lezen. Je kan ze ook gewoon in elkaar schuiven. Namelijk, opdat wij niet meer de zonde dienen. Staat niet opdat wij niet meer zondigen. Er staat opdat wij niet meer de zonde dienen. En dienen heeft van doen met dienstbaarheid en dus slavernij. Wij zijn geen slaven van de zonde meer. Wij zijn ervan vrijgemaakt opdat wij iemand anders zouden dienen. Het volgende hoofdstuk. Opdat wij zouden dienen degene die uit de dood is opgewekt. We zijn der wet gestorven, vrijgemaakt van de wet, om een ander te dienen. Dat is het verhaal. Daarna aarzel ik, want ik hou er niet van om het moeilijk te maken. Maar in de eerste Johannesbrief staan nogal wat uitdrukkingen waarin onder andere dan staat, maar er staat er vele malen achter elkaar, dat gelovigen, dat wat uit God geboren is, zondigt niet. Dat soort uitdrukkingen. Die staat er letterlijk, en de versen daarvoor staan meer van die termen. Ik zeg er nu meteen bij, ik doe het bewust zonder het op te zoeken, want dan spreek ik die aan, je mag het wat mij betreft nu ook vergeten, maar als je wil kun je het nazoeken, maar dan zeg ik, uit het verband van het hoofdstuk blijkt dat daar weliswaar het woord zondigen steeds gebruikt wordt, maar dat de betekenis is, niet zomaar gewoon zondigen, maar de betekenis is de zonde dienen, in de zin van dat de zonde over ons heerst. Want wie uit God geboren is, zondigt wel degelijk, maar niet in de zin van wie uit God geboren is, dient de zonde. Hebben we die nog? Ik zoek hem met opzet niet op, nogmaals, want dan, nou ja, dan ben ik helemaal uit dit schriftgedeelte weg. Dat is nou niet mijn bedoeling. Maar men zou attent zijn. En ik haal het aan omdat het moeilijke schriftplaatsen zijn. Ja, want het Godgeboren zondigt niet, staat er. Maar als je het in het verband leest, zal blijken dat het gaat om het doen van de zonde. Dat is ook een term die daar gebruikt wordt. Tegenover het doen van de gerechtigheid. Maar in beide gevallen heeft het de betekenis van het dienen van de zonde, waarbij de zonde heerst. En het dienen van de gerechtigheid waarbij de gerechtigheid heerst. En dan heb je toch gewoon dezelfde uitdrukkingen als hier in Romeinen 6. Taal is nou eenmaal een lastig ding. Zondigen kan betekenen een zonde doen. Het kan ook betekenen de zonde dienen. Waarom dan niet? Dat is heel normaal Nederlands hoor. Dat geldt voor nogal wat meer werkwoorden. Kun je precies zo uitleggen. Daar moet je dus even oog voor hebben. Maar terug naar Romeinen 6 dan. Staat dan, wij zijn met Christus gestorven, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Kortom, opdat wij niet meer de zonde dienen, of andersom, opdat de zonde, helemaal terug naar 5 vers 21, opdat de zonde niet meer in ons zou heersen. Daar ging het toch over? En niet zeggen dat het vorige hoofdstuk, nee, er is gewoon een paar versen terug. Gewoon het verband vasthouden. Vroeger was het dat de zonde geheerst heeft tot de dood, maar wij zijn met Christus gekruist, 6 vers 6, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen en dus opdat de zonde niet meer zou heersen. Daarom is hij er nog wel, is hij ook actief, maar hij heerst niet meer. Daarna, maar ik ben nu aan het eind van de avond, dus dan plaats ik nog een paar losse opmerkingen. Daarna moet ik u zeggen dat u vooral niet de indruk moet hebben dat die hogere macht in ons leven, de geest of de heerschappij van de genade of wat het maar is, dat die tot doel heeft om de zonde terug te dringen. Dat is namelijk nergens voor nodig, want wij hebben al ontvangen die overvloedige rijkdom zijner genade. Wij zijn al met Christus gekruist opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. En daarna gaan strijden tegen de zonde of tegen de zonden heeft geen enkele zin. Degenen die het doen, doen dat omdat ze wet in gedachten hebben. Ik neem het niemand kwalijk, want ik weet maar al te goed hoe het werkt. Denk je, maar het mag toch niet? De Heer wil dat toch niet? Dus ik moet er wat aan doen, tegen vechten. Ik geef de garantie dat het niet werkt. Absoluut niet. En ik geef je ook de garantie dat het precies andersom werkt. Want je raakt nog meer gefrustreerd dan je al was. Eerst ben je gefrustreerd dat je bepaalde dingen doet. Daarna ben je gefrustreerd dat je ze niet eens laten kunt. Dat is nog veel erger. Het wordt dus alleen erger en beheerst uiteindelijk heel je denken en heel je wezen. Dat werkt precies verkeerd om. En van heerschappij van genade is in de praktijk dan echt geen sprake meer. Het enige wat werkt is de Heer te danken voor de vergeving van zonden die wij hebben ontvangen. Hij weet wie wij zijn. Je mag het hem ook vertellen, wie je bent hoor. Er is niks mee mis. En dan nog mag je gewoon zeggen, Heer, hier ben ik. Ik deug nergens voor, maar het schijnt dat u mij gebruiken kunt, heb ik in uw woord gelezen. Nou, hier ben ik dan. Nee, ik bedoel, je hebt toch niks te verliezen, dat meen ik ook. Kun je rustig doen. Maar dat is echt het idee. En wat die genade gods in ons uitwerkt, dat wil zeggen wat de heerschappij van de genade, of zullen we meteen zeggen de heerschappij van Christus, van de troon der genade, wat dat uitwerkt in ons leven, wel, misschien dringt het toch de zonde terug, maar het is niet het doel. Het doel is dat wij hem zouden dienen. Hem zouden dienen in ons praktische leven, ondanks de zonde die het toch is. Zelfs al zouden we helemaal niet meer zondigen, theoretisch, geloof er niet in, maar stel dat dat kon, dan nog zijn we in een zondig en sterfelijk lichaam. Maar de aardigheid ervan is juist dat God nou juist die oude zondige sterfelijke lichamen gebruiken wil tot zijn eer. En hij kan het, en dat is wat hij demonstreert in onze bedeling, waarmee hij demonstreert wat zijn genade vermag. En daar eindig ik ermee, want dat waren de woorden die de Heer zei tot Paulus. Mijn genade is u genoeg. Onder elkaar schrijven twee zinnen. Het is een prachtig parallelisme, de Bijbel staat er vol mee. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, kracht der genade. Mijn kracht wordt juist in zwakheid volbracht. Het is niet de bedoeling dat wij sterk worden naar de oude mens. Het is de bedoeling dat hij zijn kracht in ons uitwerkt. Dat kan alleen juist daar waar wij zwak, zondig, onrein zijn. Hij heeft er geen moeite mee. Wij hebben er moeite mee, wellicht. Wij zouden het vergeten. En daarna zal blijken, maar dat werkt niet van één dag op de andere, maar daarna zal blijken dat met die zonde, die onreinheid in de praktijk echt wel verhoudingsgewijs toch heus aardig meevalt hoor, dat meen ik echt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij hem zouden dienen, dat we voor zijn dienst beschikbaar zouden zijn. Altijd en overal. Daar bedoel ik ook midden in de nacht mee en als het ons niet uitkomt en alle dagen van de week. Dat meen ik echt. Ja, sommigen willen daar voorbeelden bij hebben, maar die geef ik liever niet. Het is toch duidelijk genoeg wat ik nu zeg. Altijd bereid zijn, wat dan ook. Er komt altijd ongelegen, vooral in het begin. Hè? Dan word je beproefd, hè. Maar altijd bereid zijn om de Heer te dienen in wat dan ook. En wat het is, weet je op het moment wanneer het zich voordoet, heus, heel precies. Goed, daar moeten we het bij laten, want het is de hoogste tijd.